Maria is op bezoek bij Elisabeth. Nou, een en al blijdschap en opwinding daar. En dan gaat Maria iets zeggen, iets zingen. Dat barst van de teksten uit het Oude Testament. Dus je krijgt de indruk van, ze kende wel aardig goed de Bijbel. Ze wist het om een beetje te plaatsen. Wat gebeurt er nu en hoe kan ik dat toepassen? Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders had beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Tot zover de lezing. Straks zingen we dit dus. Ik wil jullie even wat aardigs laten zien. Dit is in het huis van mijn tweelingbroer Paul. Een verzameling Maria beelden van zijn vrouw Ida. En zeg nou zelf, voor een gereformeerd meisje zijn dit een boel Maria's, hè? Als ze op reis gaat, of als iemand anders op reis gaat, dan komt altijd wel een Maria mee terug. Nou, een jaar geleden waren wij met hen op reis. En helemaal rechts vooraan staat een beeldje, dat kocht Ida. En dat heb ik ook gekocht. Het wordt heel onduidelijk dit hoor, dat is deze. Maar ik heb hem bij me. Het is een heel kleintje, dus ik zou eigenlijk allemaal even naar voren moeten komen. Dit beeldje, ik heb verder heel, ja, ik heb nog trouwens één Maria. Ook gereformeerde dominees sparen dat tegenwoordig. Dit beeldje deed iets met mij. Je kan het misschien niet zo heel goed zien. Voor mij had ze er wel iets gewoner nog uit mogen zien, want het is hier een beetje toch een godinnetje, hè? En Maria was juist zo'n gewoon meisje. God zocht een mens, omdat hij zijn zoon mens wilde laten worden, hè? Dus Maria, mens. Maria, mens, niet een godin. Wat mij trof aan dit beeldje. Kan iemand het zien? Wat is er met het beeldje? Ja, kan je niet zien, hè? Je kon het ook bijna niet zien in het echt natuurlijk, maar ze heeft een buikje. Je krijgt hem niet. Ik wil hem straks in de kerstboom van Evert zetten, want uit dit buikje komt een herder. Ik werd erdoor ontroerd. Maria met een buikje, dat, zeg nou zelf, dat zie je toch nooit? Altijd van die mooie, prachtige gewaden en zo. Maar Maria met een buikje geeft iets kwetsbaars aan dat beeldje. En tegelijk ook iets krachtigs. Want een zwangere vrouw, hè, en een vrouw die gaat baren. En ik praat nu even tegen de helft van de gemeente, joh mannen. Daar kunnen wij natuurlijk helemaal niks van. De adrenaline die een vrouw weet te produceren op dat moment. Wij zitten daar een beetje zwetend en bevend naast. Hè? Kan ik nog wat voor je doen? En dan vallen we flauw. Hè? Ja. Dus wat een geluk dat wij mannen niet hoeven te baren. Het sterke geslacht. Juist. Dus je hebt in zo'n zwangere vrouw tegelijk kracht en kwetsbaarheid. En dan gaat het in het boek Openbaring over een vrouw met zo'n krans om haar hoofd ook wel. Wij denken allemaal zo'n beetje rooms-katholiek nou. Een krans van sterren heeft ze om haar hoofd. En dan lees je het volgende over die vrouw in Openbaring. Oh. Nou. Zij was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën. En wat komt er dan? Er verschijnt er ook nog eens een vuurrode draak. Die gaat voor die vrouw staan. Die op het punt stond haar kind te baren. Om het kind te verslinden zodra het geboren was. Openbaring 12 staat dat. Een absurd tafereel. Want moet je even dat voor je zien. Dat, nou, dit vrouwtje. En daar... Ik denk, dat is toch helemaal geen partij. Dat slaat helemaal nergens op. Maar waarom is die vreselijke draak, die slang uit het begin van de Bijbel, waarom is die nou zo vuurbang dat die vuur moet spuwen naar die vrouw? Waar is die nou zo bang voor dat hij met al zijn kracht niet tegen dat die kwetsbare vrouw met haar kindje op kan? Ik denk dat het antwoord op deze vraag te vinden is in de lofzang van Maria. Hier is die bang voor. Maria gaat zingen. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft grote dingen voor mij gedaan. Hij heeft zijn macht getoond en de kracht van zijn arm. Hij heeft uiteengedreven wie zich verheven wanen. Draken en zo. Hij heeft heersers van hun troon gestoten. Hij heeft rijken weggestuurd met lege handen. Dit gaat over de draak in al zijn dreigende grootheid en iedereen die bij hem wil horen. Zijn hele systeem wordt hier dus gekraakt. Het dondert als een kaarthuis in elkaar. Tussen haakjes, dat laatste zinnetje is wel een beetje confronterend, hè, voor ons in het rijke Westen. Hij heeft rijken weggestuurd met lege handen. Als wij in Maassluis aan omstreken, als wij nou zo'n zinnetje lezen, denken we, over wie zou dit nou gaan? Daar wonen ook alweer de rijkste mensen ter wereld ongeveer. Hoor ik nou ook bij die rijken? Hoor ik bij de mensen die andere mensen uitbuiten, die de aarde uitbuiten? Die maar ongeremd doorconsumeren, hoor ik daarbij? Zingt Maria hier over mij, dat ik rijk ben ten koste van anderen. Dat anderen goedkope lonen hebben, zodat ik lekkere goedkope koffie kan drinken. Ben ik dat? Kan het mij wat schelen hoe het gaat met mensen die op de vlucht moeten slaan? Dus kan ik in Maassluis mij thuis voelen bij die eenvoudige Maria in haar lage staat, hè, zongen we vroeger. De lofzang van Maria is een protest tegen de hele gevestigde orde. Ook een beetje tegen ons, hè. En de vraag is, kun je dat lied van Maria meezingen? Wil je met haar mee protesteren? Kon je net dat lied aan het begin van de dienst van harte meezingen? Van maak ons hart onrustig, God. En stort in ons uw tranen uit. Mensen worden uitgebuit. Hoe zingen wij dat? Als je met Maria gaat meezingen dit, dan kan het bijna niet anders, of je gaat ook anders leven. Hè? Je gaat anders in het leven staan, je gaat andere keuzes maken. Minder rijk willen zijn, toch? Ja, en dan zingt Maria het dus zo, alsof het allemaal al gebeurd is. Dat is echt heel absurd. In onze nieuwe Bijbelvertaling zie je dat helaas niet terug. Die hebben dat een beetje wegvertaald. Maar in de meeste andere vertalingen zie je dat. Ik laat het nog een keer zien en dan even met geel benadrukt. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft grote dingen gedaan. Heeft zijn macht getoond. Heeft uiteengedreven. Heeft heersers van hun troon gestoten. Heeft rijken weggestuurd. Zie je dat? Maria zingt in de voltooide tijd, in de verleden tijd. Dat is allemaal al gebeurd. Het zou al van heel groot geloof bij Maria getuigen als ze zou zingen van de Heer gaat dat doen in de toekomst, ooit. Ik zie het nu nog niet, maar hij gaat dat ooit doen. Dan denk je zo, wat een vertrouwen bij Maria. Nee, maar ze zingt nog veel gekker. Hij heeft het allemaal al gedaan. Is dit grootspraak? We zeiden vorige week, Maria zal 15, 16 jaar geweest zijn. Is dit een beetje een tienermeisje dat nog niet helemaal goed weet hoe de wereld in elkaar zit? Een beetje het naïeve geloof van een kind. Is dat het? Want zeg nou zelf, er is nog helemaal niets veranderd in die tijd van Maria. Er gaan ook nog hele erge dingen gebeuren, ook met Jezus. Hoe kun je jezelf voor de gek houden? Toch? Denk je dat ook niet af en toe, als je hier in de kerk mee zit te zingen, een opwekkingslied, van ja, laat ik maar meezingen, anders vraagt Fred straks na de dienst, waarom zong jij niet mee? Maar het is helemaal niet waar wat ik zing. Ik ervaar dat zo niet wat Fred preekt. Het is misschien wel aardig hoor, maar ik ervaar dat zo niet. Is het hele geloof niet een voor de gek houderij? Hoe kun je zoiets nou zingen, joh? Is niet allemaal voor de gek houderij. Wat bedoelt Maria nou als ze zingt, de Heer heeft grote dingen voor mij gedaan? Kijkt ze dan naar dat hele kleine, net iets grotere buikje? Dat een heel klein beetje gaat groeien? Ja? Ik denk dat ze daarnaar kijkt op het moment dat ze zingt. Mag ik jullie eens wat vertellen over een droom waarover je leest in het Oude Testament. Een droom van een koning. Een koning uit Babylon, Nebukadnezar. Nebukadnezar droomt van een heel groot standbeeld. Een gouden hoofd, zilveren borstkas, bronzen buik, ijzeren benen, voeten van ijzer en klei. Kijk, dat is dit beeld. Gouden hoofd, zilveren borst, bronzen buik enzovoorts. Let even op, achter dat beeld dan zie je iets geks gebeuren, een soort vlam of zo. Nebukadnezar ziet namelijk in zijn droom een steentje dat loskomt. En dat steentje krijgt steeds meer vaart. En je denkt, hé, het lijkt wel of het op dat beeld afgaat, maar ja, het is maar een steentje. Hè? Dat kan toch niet dat gigantische beeld omverwerpen. Zou het nou gebeuren dat dat grote beeld ondersteboven gekegeld wordt? Ja dus. 20 touwen zijn er niks bij. De profeet Daniel heeft aan Nebukadnezar uitgelegd wat dit betekent, die droom. Hij zegt, nou ja, dit zijn wereldrijken die naar elkaar komen. Die gouden kop, dat bent u nog, dat is nog, lijkt allemaal nog wat, maar het wordt steeds minder, hè. En dat steentje, dat lijkt heel onbeduidend. Het raakt los, zonder dat er een mensenhand aan te pas komt. Misschien door een bevingje. En Daniel heeft begrepen wat er zou gaan gebeuren. En er is nog iemand die heel goed heeft begrepen wat er toen ging gebeuren. En dat is de draak, dat is de tegenstander van God. Die heeft dit in de gaten. Dus, als ik de draak zou zijn, wat zou ik dan proberen? Dan zou ik uit alle macht proberen dat steentje tegen te houden. Om te beginnen mag het al niet losraken, maar oké, als het dan net rolt, dan kun je het nog... Want het moet niet vaart gaan krijgen. Dus wat doet die draak? Die gaat voor de zwangere vrouw staan, Openbaring 12. Oh, wat moet dat moeilijk geweest zijn voor Maria. Haar zwangerschap al, dat Jozef van haar wilde scheiden. En dan verder, dan komt Jezus en dan ziet ze hem op. En moet ze eerst vluchten naar Egypte. En dan ziet ze Jezus opgroeien. Als hij 12 jaar is, is ze hem al een beetje kwijt. En dan hoort ze, als hij aan het werk gaat, hoe hij tekeer gaat. En denkt, oeh, voorzichtig jongen. Hij gaat tekeer tegen de gevestigde orde, ook in de kerk van toen. Dus Jezus zegt, alles gaat op de kop. De eerste worden de laatste worden de eerste. Rijken worden arm, arm worden rijk. En ja, logisch, maar Jezus gaat tegenstanders krijgen. Mensen worden bang voor hem. Ze willen hem tegenhouden, dat steentje dat rolt. Ze willen hem uit de weg ruimen. Dus dat doen ze dan maar. Het steentje in een graf leggen. Aan een kruis timmeren. En Maria heeft dat zien gebeuren. En ik denk, wat moet er voor Maria moeilijk zijn geweest om die lofzang die ze zong toen ze zwanger was, om daarin te blijven geloven. De Heer heeft grote dingen gedaan, maar wat zie je ervan? Maar ze ziet haar buik. Het is zo klein begonnen. Met een foetus. Het is met een foetus begonnen. En de draak die weet nu wat er gaat gebeuren. Sterker nog, die weet wat er nu gebeurd is. Die weet dat. Het steentje is losgeraakt. De conceptie heeft plaatsgevonden. Vanuit de hemel. Zonder dat er een mensenhand, zonder dat er een man aan te pas kwam. Onvermijdelijk gaat nu dat gigantische beeld van wereldrijken in elkaar donderen. Dus de Heer heeft iets gedaan aan Maria. En daar houdt ze zich aan vast. Oké, het is begonnen. En daar zingt ze van. En is die wel eens opgevallen, met kerst zingen wij eigenlijk meer dan met Pasen. Er zijn wel mooie paasliederen, maar zo in de aanloop naar Pasen hebben we nauwelijks liederen eigenlijk. Kerst wordt te veel gezongen en dat gebeurt al in de Bijbel. Maria zingt dus, Zacharias zingt, Simeon zingt, de engelen zingen. Er moet gezongen worden, want met kerst is het begonnen. Het is begonnen. Het feest kan beginnen, ja, het is begonnen. En tuurlijk denken wij allemaal wel eens... Ik wou hem wegdoen, maar dat doe jij nou. Helemaal goed. Wij denken allemaal wel eens, zou het allemaal echt waar zijn, hè? Wat ik hier nu ook weer sta te vertellen, zou het allemaal echt waar zijn? Gebeurt er nog wat? Ik denk dat de Bijbel ons vanochtend uitdaagt om eens te gaan letten op Gods grote werk, nee, Gods kleine werk. Ik wil even een voorbeeldje noemen. Wij herinneren ons allemaal nog wel van die idiote coronaperiode, dat ineens het luchtruim zo schoon werd. Als je foto's ging maken, denk je, oh, wat is alles puur en zuiver. Ik herinner me nog dat de foto's kwamen uit Venetië. Daar heb je normaal van die groene grachten. Dat ziet er allemaal prachtig uit, die kanalen. Met die gondels. En nu was het water eigenlijk zo doorzichtig dat je de bodem kon zien en de vissen. En toen dacht ik, yes, er hoeft maar dit te gebeuren. Hè? Er hoeft maar dit te gebeuren, iets kleins. Heel klein rotvirusje. Paula en ik gaan op dit moment door de gemeente. Hè? En als je graag wil dat we al binnenkort eens langskomen, geef dat gerust maar aan. Nou, wij horen zulke kostbare verhalen van mensen die vastzaten en ineens door een preek komen ze in de ruimte te staan, in de vrijheid. Dat is toch fantastisch? Denk, ja, wat sta ik hier nou helemaal te doen? En thuis zit iemand en die zegt, God, wat gebeurt er? We komen bij mensen die het moeilijk hebben gehad, die hebben gesmeekt, God, bewijs me dat u nog van me houdt. En ineens staat er een onbekende voor de deur met een roos, daaraan een kaartje, Jezus houdt van jou. Dat verzin je toch niet? Zo klein, zo ingrijpend. Je voelt je weer gezien. En dat is precies wat Maria heeft ervaren. Zo begint ze haar lied. De Heer heeft naar mij omgezien. De Heer heeft naar mij omgezien. En hier gaat het om, hè. Dat je door de hemel gezien weet. Mensen kunnen van alles van je denken, maar als God naar je kijkt, denkt hij ineens, zo, wat gebeurt er? Nou, dit is meer dan een warme douche. Dit is hemels. Als de Heer naar je kijkt, ga je zelf anders kijken. Als de hemel naar je kijkt, ga je vanuit de hemel meekijken. En wat zie je vanuit de hemel? Nou, je ziet die mooie aardbol en je ziet dat die zucht en kreunt. Maar vanuit de hemel weet je ook, het is niet hopeloos. Het wordt niet een ondergang, maar een overgang. Hè? Het wordt een bevalling. Wat een pijn. De aarde is in baresnood, er gaat iets nieuws geboren worden. Dat durf je zo te zien als je met God meekijkt. Als je dat niet doet, word je gek. Word je hopeloos en wanhopig. Je ziet vanuit de hemel ineens dat de zogenaamde grootmachten kleinmachten blijken te zijn. Wat we op het ogenblik hebben in de wereld, hè? Ik denk dat we bij die voeten zijn. Dat is een beetje ijzer en klei door elkaar gemixt en het is eigenlijk helemaal niks meer. wat is nou Rusland? Wat is nou China? Schijnt ook wel over zijn top te zijn, China. Wat zijn nou nog de Verenigde Staten? Moet je ze allemaal eens zien wankelen? Ja, want er was een steentje gaan rollen. En de rijke landen ook, ja hoor, de rijke landen ook. Het hele oude systeem staat op omvallen. En vind je dat erg of zing je met Maria mee? Met Maria protesteren we tegen alle zogenaamde hoogheid en trotse rijkdom. En het wordt een leger van Maria's meer dan er staan op de kast van mijn schoonzus. Mijn moeder, zegt Jezus, weet je wie mijn moeder is? Iedereen die waarde hecht aan de woorden van mijn vader, van God. Allemaal moeders van Jezus, die Jezus onder hun hart dragen. Allemaal Maria's. Een zwangere vrouw, daar kan geen man tegenop. En een zwangere Maria, daar kan geen draak tegenop. Amen.
Met heel mijn ziel prijs ik de Heer, met al mijn adem dank ik God. Hij dacht aan mij, richtte mij op, de mensen prijzen mij gelukkig. Maar grote eer prijs hem, heilig is zijn naam. Maar grote zijn naam. Barmhartig is hij altijd weer, voor wie hem volgen en hem dienen. Hij heeft getoond hoe sterk hij is, ook moedigen heeft hij verslagen. Maar grote Heer prijs hem, heilig is zijn naam. Maar grote op voor Israël, komt alles na wat hij hen heeft beloofd. Bewijs, o zijn barmhartigheid. Zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid. Bewijs zo zijn barmhartigheid. Zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid.